Ik roep jullie allen in Jezus' wonderbare naam hier en die thuis luisteren of elders of een andere tijdstip. En ik wil vanmorgen met jullie nagaan denken over een paar versen uit Johannes 16. En misschien wilt u er vast opzoeken, dan kunnen we dat samen lezen. Johannes 16, dan gaat het over de trooster en gaat eigenlijk over het werk van de trooster waar de Heer Jezus ons iets over wil leren. En laten we lezen vanaf vers 7, maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Het is eigenlijk beter, zegt Jezus, want als ik niet wegga zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, dus die trooster, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Maar voordat we naar dit woord gaan kijken, wat de Heer ons hiermee te zeggen heeft, wil ik even met u doorbladeren naar Romeinen 8. Romeinen 8. En dan wil ik twee versen lezen met u, vers 5 en vers 6. En ik zal zo uitleggen waarom. En dan zegt Paulus immers, die zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Zomaar even heel kort. Wat zijn de dingen die u bedenkt? En hebben wij in ons hart vanmorgen ruimte voor het woord van God? Of zit ons hart zo vol met de dingen van het vlees, met de dingen van de wereld, met de dingen van uw eigen leven, met de zorgen van de wereld? En ik kom lieve broeders en zusters tegen, ook vandaag en deze week, die bijvoorbeeld de hele nacht of bijna de hele nacht niet kunnen slapen van de zorgen. En het is vandaag de zondag voor de leidende kerk. En op vele plekken wordt er aandacht aan geschonken. Dat is een goede zaak om te denken aan onze vervolgde broeders en zusters. En die broeders en zusters die als het ware fysiek vervolgd worden, in gevangenschap gezet worden of op een andere manier vervolgd worden, geen werk kunnen krijgen, kinderen niet mogen niet naar school, of op vele wijzen worden onze broeders en zusters vervolgd. Ik hoorde dat het er wel tussen de 280 en de 300 miljoen zijn wereldwijd. Dat is een verschrikkelijke zaak. Maar wij die niet van de wereld zijn, maar wel in deze wereld leven, worden denk ik ook vaak vervolgd zonder dat wij er erg in hebben. En dan is het de toets, ook vandaag voor u, welke dingen bedenkt u? Als er gedachten in uw hart zijn, die leven en vrede beogen, die leven en vrede bewerken en voortbrengen, dan is dat van de Heilige Geest, dan is dat van de Geest van God. Maar als er dingen van het vlees in uw hart zijn, dat bewerkt de dood, dat bewerkt slapeloosheid, dat bewerkt ruzie, dat bewerkt verdeeldheid. Dat bewerkt het eigenlijk de zonde van het vlees, de werken van het vlees, zoals die ook genoemd worden in Galaten 5. Het werkt bezorgdheid, het trekt u af van Christus, het trekt u vanuit de gemeenschap van God. En als dan de Heilige Geest wil spreken met u, dan zijn daar die gedachten. Als u dan stille tijd wil houden, dan komen die gedachten dat u eerst nog dit moet doen en eerst nog dat moet doen. Het lijkt zo onschuldig, maar het is vijandschap tegen God, zegt vers 7. En juist als u wilt bidden, dan zijn er zoveel gedachten in uw hart dat u zich niet kunt concentreren. Juist als u de Bijbel wilt bestuderen, dan hebt u in één keer geen zin. Dan is er iets wat u tegenstaat. Dat is allemaal vervolging, dat is vijandschap van die boze en u moet zich daartegen verzetten, zegt Paulus. Of zegt Jacobus. Wedersta de boze en hij zal van u vlieden, Jacobus 4 vers 7. En ook Petrus spreekt daarover. Dat die boze rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En zo is die vijand van God bezig om dat woord van God tegen te houden. Zo is die vijand van God bezig om u als kinderen van de Here misschien heel onopvallend, toch als het ware u te verstoren in uw gedachten, in uw gemoed, in uw hart. En is je bezig om uw hart te vullen misschien met zorgen voor de wereld? Is je bezig om uw hart te vervullen met allerlei gedachten die op dat moment niet aan de orde zijn, die op dat moment niet van belang zijn? U mag natuurlijk werken en u mag nadenken, uw verstand gebruiken, zeker. Maar moet dat dan juist op het moment dat u tijd wil nemen om de Bijbel te bestuderen? Of moet er dan juist het moment dat u in de samenkomst zit om naar het woord van God te luisteren? En daarom werkt zingen misschien zo goed, dan kun je dat makkelijker verzetten. Maar zoek een tijd om te luisteren naar het woord van God. En als God zelf nou met u wil spreken, rechtstreeks of door een broeder, dat we dan datgene wat in ons hart opkomt, wat niet van God is, zullen wederstaan. Dan komt er rust en vrede in uw hart. Dat is wat Paulus ons hier leert in de Romeinen 8. En als er rust is en vrede in uw hart, dan kan de Heer ook met u spreken. Als er geen rust en vrede is in uw hart, als er chaos is, als daar onrust is, als er allerlei gedachten over elkaar heen tollen, en sommigen spreken dat ook nog uit, dan is het net een waterval. Dat is niet de bedoeling van de Heer. Het is de bedoeling dat Hij gekomen is, de vredevorst, om u rust en vrede te geven. En als u zich niet verzet tegen al die gedachten die u niet wil, dan wordt u overspoeld, dan wordt u overmand. En dat is niet Gods bedoeling. Dan hoop ik dat u zult heersen over uw gedachten. U bent namelijk niet onder de wet, u bent onder Christus. U bent onder de genade, u bent onder het hoofd. Als u God mag kennen, bent u deel van het lichaam van Christus. En bent u niet meer onder de macht van de wereld, maar bent u onder de macht van God. En dan mag u bidden. En dan mag u de boze weerstaan. En dan mag ook bidden, Heere, vervang mijn gedachten door die van u. En er komt er rust en er komt er vrede. En dan komen er gedachten van leven en gedachten van vrede. Geen gedachten van onheil. Maar dan zal er bedachtzaamheid zijn. We hebben immers ontvangen een geest van kracht, van liefde, maar ook van bezonnenheid. Van wijsheid en van rust en vrede. En dan kunt u luisteren naar de stem van de Heere. Laten we terugkeren naar Romeinen 16, naar Johannes 16. Jezus noemt hem de trooster, de Heilige Geest. En we weten dat hij gekomen is. We hebben Pinksteren weer herdacht dit jaar. En we weten dat de Heilige Geest gekomen is, dat hij uitgestort is. Op de Pinksterdag. En het eerste natuurlijk wat we daar zien, dat is dat hij inderdaad dat heerlijke werk doet, dat hij overtuigt van zonde en velen komen tot geloof. Op de prediking van Petrus tijdens de Pinksterdag in Handelingen 2 komen er 3000 mensen tot geloof. Dat is eigenlijk veel meer dan dat er in tijden van de Heer Jezus gebeurd was, omdat toen de Heilige Geest nog in Christus was, maar nu hij uitgestort is en vrij kan werken. En wat doet hij dan, zegt Jezus in vers 8. Als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen. Hij heeft het niet over de christenen. Hij heeft het over de wereld. En dat geldt ook vandaag nog. Als de Heilige Geest komt, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde. Goede les voor de christenen om te beseffen dat de christenen dat niet kunnen. Vele christenen die praten soms de blaren op hun tong, goed bedoeld, maar kunnen niemand overtuigen van zonde. Dat is Gods werk. Dat is het werk van de Heilige Geest. En natuurlijk wil de Heilige Geest u en mij en ons gebruiken om die wereld te overtuigen van zonde, maar het is wel zijn werk. Het is niet ons werk. En het is goed om dat te beseffen, om te zeggen, Heere, ik ben onbekwaam om iemand te overtuigen van zonde. Het is uw bekwaamheid. En wil u door ons heen werken om de wereld te overtuigen? Heeft het niet over een paar mensen. Hij zal zelfs de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En wat doet de Heer, wat doet de Heilige Geest dan? In vers 9, van zonde zegt Jezus, omdat ze niet in mij geloven. Ik heb mensen die zijn overtuigd van hun eigen zonden. En dan zeggen ze, Harry, ik ben een grote zondaar. En dat hoor je denk ik meer en meer. En er is natuurlijk de prediking op gericht geweest om mensen te overtuigen van hun zonden. En dat ze zondaar zijn. Maar wat ze niet doen, dat is wat Jezus hier zegt. Ze geloven niet in Christus. Ze geloven niet dat Christus gekomen is om te verlossen van zonde. Ze geloven niet dat Christus gekomen is als de zaligmaker, als het lam van God die de zonde van de wereld heeft weggenomen. Dus ze blijven zitten met al hun zonde en komen niet tot Christus. Ze blijven kijken naar het kruis, maar ze komen niet tot het kruis. Ze aanvaarden niet de heiland. En hoewel ze soms hun hele leven in de kerk zitten en alles weten, in het hoofd, komen ze niet tot Jezus. En dat is de zonde, niet de zonden met een N, maar dat is de zonde waarvan Jezus zegt, daarvan zal de Heilige Geest overtuigen. Met andere woorden, je hebt Christus nodig. Wij hebben Jezus nodig. De wereld heeft Jezus nodig. De mensen in de wereld moeten komen vanuit de macht van Satan, onder de heerschappij van Christus. Vanuit het oordeel tot het leven van Jezus Christus. En daarvan, zegt de Heer Jezus, daarvan zal de trooster, de Heilige Geest, de wereld overtuigen. Dat ze in Christus moeten geloven. Als Christus dan komt, weten mensen dat, ja. Denkt u dat de discipelen dat geweten hebben, dat Jezus de Christus was? Ja, want Jezus vraagt het op een gegeven moment. Hij is de Christus. Heeft Pilatus geweten dat hij de Zoon van God was? Ja. Hij heeft het geweten. Alle werden overtuigd door de Heer Jezus Christus. Omdat de trooster toen nog in hem was, de Heilige Geest, die nog niet was uitgestort. Hij overtuigd van zonde, maar velen wilden niet in hem geloven. En daarom zegt Jezus ook, tot een oordeel ben ik in de wereld gekomen, dat zij die zien, niet zullen zien. En zij die niet zien, zullen zien. Johannes 14 geloof ik, misschien gaan we er zo nog even naartoe. Laten we even naar vers 10 gaan. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. Jezus was gestorven voor onze ongerechtigheid. Hij was gestorven omdat de gerechtigheid van God dat eiste. Maar hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan en is heen gegaan. En daarmee levert hij het bewijs dat hij aangenaam was in Gods ogen. En daarom moet ook de wereld daarvan overtuigd worden. En dan wil ik wat langer stilstaan bij vers 11. Van oordeel, zegt Jezus. Waarom? Omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. En laten we dan eens teruggaan. Als u wil, gaat u met me mee naar Genesis 3. Daar is reeds het fundament gelegd. En pas op dat er in deze tijd vooral gezaagd wordt, zou ik willen zeggen, aan het fundament. Het fundament wat al gelegd is in het Oude Testament. Het fundament wat al gelegd is in Genesis. En daar gaan we nu van allerlei andere gedachten bij krijgen, dat de Heer de aarde niet meer in 6 dagen gemaakt heeft, enzovoort, enzovoort. En als we dat fundament gaan wegschrappen, als we dat fundament gaan weghalen, dan komt dat hele bouwwerk als het ware wankel te staan. Maar reeds in Genesis 3, bij de zondeval, dan spreekt de Heer tegen de slang, vers 14. De slang die de boze gebruikt had om Eva te verleiden en Eva verleidde Adam. Omdat u dit gedaan hebt, zegt de Heere God tegen de slang, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld, en op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En dan komt dit. De Heere zegt het aan. Ik, zegt God, zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. Vijandschap tussen Satan, de verleider, de vorst van de wereld. En de vrouw, de mens die God gemaakt heeft. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Als de Heer Jezus zegt ook tegen de fariseeën, jullie denken dat je God tot vader hebt en je bent kinderen van de duivel. Nageslacht van de boze. En haar nageslacht. En dat verwijst naar Christus. En dat nageslacht, Christus, zal u, Satan, de kop vermorzelen. En u zult het de hiel vermorzelen. En dan gaat het verder over de vermeerdering van de moeite van de zwangerschap. Maar het gaat eventjes over vers 15. De Heer heeft vijandschap teweeggebracht tussen de mens en tussen de overste van de wereld. Dus ook tussen de wereld. Satan had kunnen weten, het staat in de schrift, dat de heersers van deze wereld niet geweten hebben wat ze gedaan hebben, want zouden zij de Here der Heren niet gekruisigd hebben. Hij had het kunnen weten, want hier staat het. Hier staat dat Christus het nageslacht van de vrouw, we weten, hij is door de Heilige Geest verwekt en uit Maria geboren. En Galaten 4 spreekt daar ook over. Christus, het nageslacht van de vrouw, dat hij Satan de kop zou vermorzelen. Als je slang wil vermorzelen, moet je zijn kop vermorzelen. En u, zegt de Heere, zult de hiel vermorzelen. Dat is gebeurd bij de kruisiging. Ik heb wel eens meer verteld, er werden niet door de handen gespijkerd, maar door de polsen. Anders zou dat uitscheuren, en zo is het ook met de voeten. Die spijkers, die voeten werden gekruist en werd die spijker door de hiel heen geslagen. De meest wrede dood die er eigenlijk een soort te vinden is, hebben de Romeinen uitgedacht. En dat is met Christus gebeurd. Dus Satan had het kunnen weten. Was toch blijkbaar verblind geweest door zijn haat. Als had hij Christus niet aan het kruis genageld. Dus het is gebeurd dat Jezus die hiel vermorzeld is. Maar het is ook gebeurd dat hij Satan de kop vermorzeld heeft. Hij stond op uit de dood. En de schrift spreekt ervan. Onder andere Colossenzen 2 vers 15. Dat hij de overheden heeft ontwapend en de machten. Openlijk de toon gesteld en over hen gezegevierd. En Hebreeën 2 vers 14. Omdat nu de kinderen aan bloed en vlees delen hebben. Heeft ook hij op gelijke wijze daar een deel gekregen. Omdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had de duivel zou onttronen. Dus dat zijn dingen die u moet vasthouden. Er is een overste van de wereld. Maar die overste van de wereld, die is onttroond. Alleen hij is nog niet in gevangenschap gezet. Dat gaat straks gebeuren. En zolang hij niet in gevangenschap is gezet, is hij nog steeds in vijandschap met Christus. Is hij nog steeds in vijandschap met het volk van God. Immers wij zijn zijn lichaam. Christus is ons hoofd. En daarom hebben wij vijandschap te verwachten van die boze. Van wie heb je vijandschap te verwachten? Ja, van de vorst van de wereld. Van wie heb je dus vijandschap te verwachten? Van de wereld. En wij moeten alert zijn, maar wij moeten wakker zijn. Van oordeel zal dus de trooster de wereld overtuigen. Omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Hij is reeds veroordeeld. Dat is eigenlijk al gebeurd in Genesis 3. Toen is het oordeel al uitgesproken. En dat heeft die eerste vervulling gekregen. Bij het lijden en sterven van Christus. Toen Christus opstond uit de dood. En hem die de macht had over de dood als het ware onttroonde. Hij liet als het ware zien, ik ben Gods zoon in kracht. Het leven in mij en door mij is sterker dan de dood. Hij heeft ook gezegd, ik heb macht om het leven te geven aan een ieder. Aan een ieder die gelooft. En dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest komt niet in eerste instantie om de mensen te overtuigen van de liefde van God. En daarom is het ook belangrijk wat u zegt. Belangrijk wat u preekt. Is God aan geen liefde? Ja. Is God aan geen licht? Jazeker. Is Jezus gekomen om te redden? Jazeker. Maar de Heilige Geest zijn eerste werk is de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Laten we dan eens gaan even naar het laatste Bijbelboek, Openbaring. En laten we dan eens kijken in Openbaring 20. En daar ziet Johannes, die een visioen heeft gekregen van de Here, die een openbaring heeft gekregen van de Here, daar ziet hij opgesteld staan een grote witte troon. En hem die erop zat, dat is de Heer Jezus Christus. Voor zijn aangezicht vluchten de hemel, de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen is. En ik zag de doden. Klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. Dus Christus gaat plaatsnemen straks, dan zijn we bijna aan het einde, dan gaat hij plaatsnemen op de grote witte troon. Dan gaat hij niet de christenen beoordelen. De christenen worden beoordeeld, 2 Korinthe 5 vers 10, als ze komen voor de rechterstoel van Christus. Let op dat de gelovigen niet komen voor de grote witte troon. De gelovigen komen voor de rechterstoel van Christus, daar worden ze openbaar. En dan mogen ze wegdragen wat ze verricht hebben, hetzij goed, hetzij kwaad. Dan zullen we als het ware beoordeeld worden wat we gedaan hebben in ons leven. En denk erop dat de Heer heel praktisch is. Dat hij zegt, als je, als je iemand van mij een beker water hebt gegeven, dan heb je het mij gegeven. En als je die kleine kwaad hebt gedaan, heb je het mij gedaan. De Heer heeft zich volkomen eengemaakt met zijn kinderen. Maar er komt een moment dat Christus zal gaan heersen op de aarde. Dan is je niet meer het lam van God, dus de bruiloft van het lam geweest is. Maar dan zal hij de scepter gaan gebruiken die de Heer hem al gegeven heeft in Psalm 2. En dan zal hij gaan regeren over deze aarde. Dan zullen er ook over de volken verschrikkelijke oordelen nog komen. Dat kunt u ook lezen in Zacharia, de laatste hoofdstukken van Zacharia en op andere plaatsen. Want God is wel een God van rechtvaardigheid. Maar nu leven we nog in de tijd van de genade. En dan is dat een grote witte troon. Dat betekent dat het, dat is een heilige troon. Dat is een troon, daar is geen duisternis in. Daar is geen kwaad in. God zal rechtvaardig oordelen. Hij is volkomen, ja, vol van gerechtigheid. Hij is volkomen zuiver in zijn oordeel. Zoals God heilig is in heel zijn wezen, zal hij daar geen enkele onrechtvaardig oordeel uitspreken, maar zal hij zeer rechtvaardig oordelen. En wat ziet Johannes? Dan ziet hij de doden daar staan. En dan ziet hij ze klein en groot. We weten dat sommige mensen jong sterven en anderen sterven volwassen en groot en de boeken werden geopend. En vroeger heb ik wel eens gedacht, Heer, hoe moet dat, al die boeken, hoe moeten we dat allemaal opschrijven? Maar als we tegenwoordig leven in een computertijdwerk en dan weten we dat er hele grote dingen zijn, dan kunnen massa's data opgeslagen worden. Dus hoe dat de Heer dat doet, dat weet ik niet, maar we weten nu dat het zelfs in de wereld mogelijk is. Dus voor de Heer is dat allemaal mogelijk. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek, namelijk het boek des levens. Als ze daarin geschreven staan, dan zullen we niet geoordeeld worden met de doden. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Ziet u dat? Mijn schoonmoeder zei vroeger wel eens, ze leeft al lang niet meer, wat je niet gedaan hebt, word je niet voor gestraft. Nou, dat staat hier ook eigenlijk. De werken die je niet, als je geen verkeerde werken hebt gedaan, word je daar niet voor gestraft. Dus we worden geoordeeld naar onze werken. En dat bevestigt voor mij ook dat die hele kleine die nog geen werken gedaan hebben, zullen niet door de Heer geoordeeld worden. Baby's die nog geen werken gedaan hebben, of die niet eens, als het ware, geboren konden worden. Die kinderen zullen niet geoordeeld worden. Daarvoor is Christus gestorven. Die zijn geborgen in de Zoon van God, zoals Hij ook zegt. Laat de kinderen tot mij komen, want zodanig is het koninkrijk van God. God is rechtvaardig. En hier staat het ook, dat wij beoordeeld worden op onze werken. Dus kinderen die nog niet hebben kunnen werken, die zo klein zijn, dat ze nog geen werken hebben kunnen produceren als het ware, zullen ook niet door de Heere geoordeeld worden, maar welkom geheten worden op grond van zijn werk, op grond van zijn genade, zijn bloed, zijn gave. Wees daar zeker van. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in haar waren. Ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. Lieve broeders, zusters, lieve mensen, niemand zal het oordeel kunnen ontgaan. Niemand zal dit kunnen ontlopen, want alle worden gebracht voor de rechterstoel van Christus. Eenmaal alle knieën zich buigen voor Hem, die de Heer is van hemel en de aard. En daarom gaat het er niet zozeer om bij welke kerk dat je behoort, bij welke genootschap dat je behoort. Er is één zondaar die de wereld moet kennen, en dat is dat ze Christus afwijzen. Dat ze het genadeoffer afwijzen, de liefde van God die zich openbaard heeft in zijn Zoon, afwijzen. En daarom komt de Heilige Geest daar, om te overtuigen. Want als de wereld niet overtuigd zou zijn, zouden ze als het ware geen schuld hebben. Daarom zegt Jezus ook, die zien, en dan spreekt hij tegen de fariseer. Jullie denken dat je zien, maar je bent blind. Want als je werkelijk zou zien, zou je mij aanvaarden. Dan zou je beseffen dat ik gekomen ben om jullie te redden. Dan zou je beseffen dat ik de Zoon van God ben. En dan zou je ook beseffen dat je mij nodig hebt. En degenen die niet zien, die zullen zien. Maar als wij dan zien, als zij die niet zien, zullen zien, wat doen ze dan? Keren ze zich dan af van Christus of zullen ze hem aanvaarden als Heer, als Heiland, als Verlosser van hun zonde? Jacob zei het pas al, of je bent onder die macht van die boze, of je bent onder de macht van Christus. En de boze die oefent zijn heerschappij uit, door middel van de wereld. Door middel van de wereld waarin wij leven, door middel van de wereld waarin wij staan. En daarom hebben we straks ook gezongen, hè? Maak een eeuwige scheiding nu, tussen mij en deze wereld. Want als wij geen scheiding willen met de wereld, als wij als het ware wel vriendjes willen zijn met de wereld, dan worden we op den duur zijn gekomen een vijand van God. Als wij wel vriendjes willen zijn met de wereld, waarvan de boze de overste is, met wie zijn wij dan vriend? Met Jezus? Of worden we dan vriend met die boze? Als wij datgene wat hij aanbiedt, als wij dat gaan consumeren, als dat denken wat hij ons aanbiedt, als we dat gaan geloven, dan komen we onder de macht van de wereld. Maar dan zullen we ook met de wereld geoordeeld worden. En daarom is het voor een christen zeer belangrijk. Ja, dat er scheiding blijft tussen de wereld. En dat er voor degenen die in de wereld zijn, dat er scheiding komt met de wereld. En dat ze zich laten overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Dat ze beseffen dat ze de Christus nodig hebben. Dat ze beseffen dat ze God nodig hebben. Want als ze eerlijk zijn, zullen ze weten dat ze geen werken doen die de Heer niet zou veroordelen. Onze naam moet opgetekend worden in het boek van het leven. En dan zullen we beseffen, als we eerlijk zijn, dat we zonder... Ik heb ook 36 jaar zonder de Heer geleefd. En als je dan eerlijk bent, dan weet je dat je misschien vele goede dingen doet, maar je leeft voor jezelf. Het is ego. Je leeft niet voor God. Je leeft voor jezelf. En op die werken zul je geoordeeld worden. En als je voor jezelf leeft, dan sta je buiten God. Als je voor jezelf wil leven, sta je buiten Christus. Daarom, lieve broeders, zusters, wedersta de boze en hij zal van u vlieden. En daarom, lieve broeders, zusters, besef dat de Heilige Geest gekomen is om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wees daarvan verzekerd dat hij dat doet. En wees dan een kanaal van hem. En wees ervan overtuigd dat u het niet kunt. Jezus zegt nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, dan zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook van de waarheid. En hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. En hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. De toekomstige dingen zal hij u verkondigen. De toekomstige dingen, we hebben net gekeken naar het oordeel in Openbaring 20, die grote witte troon. We hebben genoemd 2 Korinthe 5 vers 10, dat de christenen zullen komen voor de rechterstoel van Christus. En dat moet natuurlijk eerder plaatsvinden. Als wij opgenomen worden met de Heer, dan zullen wij komen voor de rechterstoel van Christus. En dan na de grote verdrukking, dan zal daar die witte troon opgesteld worden. En Jezus zegt, hij zal mij verheerlijken. Want dan zal het uit het mijne nemen dat u verkondigen. Dat is het leven van de christen. De christen leeft niet meer voor zichzelf. De christen is met Christus gestorven. Galaten 2 vers 20. De christen die leeft om Christus te verheerlijken. En daarom leert de Heer ons ook om te bidden. Vader, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Het gaat om de Zoon van God. Want de wereld heeft u niet nodig. De wereld heeft mij niet nodig. De wereld heeft God nodig. De wereld heeft Christus nodig. De wereld heeft de Heilige Geest nodig. De wereld heeft nodig dat hun naam opgetekend worden in de boeken van het leven. En dan zullen ze ook samen met ons komen voor de rechterstoel van Christus. En dan zul je niet veroordeeld worden, maar beoordeeld. Dan is er eeuwig leven. Daar willen we de Heere voor danken en daar willen we de Heere voor prijzen. Lieve mensen, hou vast aan het woord van God. En laat de Heer de heerschappij uitoefenen in uw ziel. Laat niet de wereld heerschappij uitoefenen in uw ziel. Leeft u niet overeenkomstig de willen en de gedachten van die overste van de macht in de lucht, Efeze 2. Zoals daar gewandeld hebben, wij vroeger allemaal. Maar nu u met hem levend gemaakt bent. Zegt Efeze 2, levend gemaakt u die dood was door overtreding en de zonde. Voorheen hebt u gewandeld over een komstige tijdperk van deze wereld. Ziet u, weer deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht en de geest die nu werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen, waren we van nature kinderen stoorns, evenals de anderen. Maar nu, als u deel gekregen hebt om de genade van God, dan heeft hij u ook macht gegeven om op slangen, schorpioenen te trappen. Doe dat dan ook. Amen. Hemelse Vader, wil u danken, wil u loven en wil u prijzen. En wil u danken, Heere, dat u de trooster gezonden hebt, de Heilige Geest. Heere, die de wereld zal overtuigen van zonde. Het gaat niet direct om, Heere, van alle fouten en verkeerde zonden, maar van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Vader, hij moet verheerlijkt worden, ook in deze tijd. En ik dank u voor de grote overwinningskracht die er is door het bloed van het Lam. En door het woord van ons getuigenis. En dat de Heilige Geest bezig is. En nog meer. Ook naar het einde toe. De wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Heren, niet om daarmee te stoppen. Maar opdat ze gered zullen worden. Dat ze Christus zullen aanvaarden. Als heiland en verlosser. Als Heer van hun leven. Vader, we danken u in Jezus' naam. Amen.